onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we deze avonddienst zingen uit Psalm 108, de verzen 1 en 7. Mijn hart, o hemel, majesteit is tot uw dienst en lof bereid. En ook het laatste vers, vers 7. O God, die 's lands benauwdheid ziet, redt toch uw volk uit zijn verdriet. Psalm 108, de verzen 1 en 7. Laten wij ook deze avond belijdenis doen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. We doen dat met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. Dat is ook de meest breed aanvaarde belijdenis van de christelijke kerk. En laten we dan in antwoord op de belijdenis van Psalm 130 zingen, vers 4. Hoop op de Heer, gij vromen, is Israël in nood. Er zal verlossing komen, zijn goedheid is zeer groot. Psalm 130 en daarvan het vierde vers. En ieder van u belijde met mij in zijn of in haar hart. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en van aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heere, Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel en is vlees geworden door de Heilige Geest uit de maagd Maria en is mens geworden, die ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus, heeft geleden en is begraven. En op de derde dag is opgestaan overeenkomstig de schriften, is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van de Vader en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. Zijn rijk zal geen einde hebben. En ik geloof in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die uitgaat van de Vader en de Zoon, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijk wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, katholieke, dat is algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden. Ik verwacht de opstanding der doden en het leven van de toekomende eeuw. Amen. Laten we samen bidden, ons ook verootmoedigen voor de Heere, onze God, zullen we bidden. U bent God, de enige ware, Vader, Zoon en Heilige Geest. U roept ons bijeen, ook deze avond. En het is uw woord dat ons samenbindt. En het is het huis van u, waar we mogen zijn. Ook verbonden met hen die thuis meeluisteren en mee bidden en mee zingen. Maar als u er vanavond niet bent, dan is het hol en leeg en dood. Want wij kunnen het geen kerk maken. En daarom bidden we dat u zelf in ons midden bent. We hebben niet genoeg aan het gebouw van steen en hout. Maar we hebben u nodig. O Vader, Zoon en Heilige Geest. En u liet uw naam belijden met die oude woorden van de kerk van alle tijden, van alle plaatsen. En daarin wordt iets uitgezegd van uw machtige daden, van uw onuitsprekelijke liefde en van uw goedheid en van uw heiligheid. U die de schepper bent van hemel en van aarde, van alle zichtbare, maar ook onzichtbare dingen. U die spreekt en het is er. Die een ontoegankelijk licht bewoont. En die toch bent gekomen. In uw Zoon, de Heere Jezus Christus. U die alle redenen had om weg te blijven uit deze wereld die van u is afgekeerd en die u verlaten heeft. U had kunnen zeggen dat we zouden stikken in onze eigen gekozen verderf. Maar u wilde zelf in die duisternis komen. U die het licht der wereld bent. En u bent gekomen. Om zelf verstikt te worden. In die buitenste duisternis. In de Godverlatenheid. En als we dat beleiden, dan begrijpen wij er niets van. Maar u laat het ons weten. En dan huiveren wij. Dat u moest doorstaan, wat u hebt gedaan. Maar als wij beseffen dat dat nodig was om ons te redden, dan huiveren wij nog meer. En tegelijk wekt dat toch de diepste verwondering dat u Heere Jezus, dat u mens geworden bent. Dat u mens geworden bent om gekruisigd te worden. Dat u mens geworden bent om naar het vloekhout te gaan. En dat u het hebt gedaan. Want dat is onze plaats. Dat hebben wij verdiend. Iedere zonde laat het ons weten dat wij die vloek verdienen. Om van u verlaten te zijn. En toch kunnen we niet zonder u. En daarom danken we u dat u bent gekomen. Dat u niet gewacht hebt tot wij zouden komen. Dan was er niemand ooit gekomen. Maar u bent zelf gekomen. U bent altijd de eerste. U bent altijd de laatste. U bent de die het doet. En daarin prijzen we u. En laat dat loflied ook leven in ons hart. Die verwondering over wie u bent en wat u doet. En laat die geest van u zo werkelijk Heere zijn. Dat bent u. Maar ook Heere worden in ons leven. En levend maken wat dood is. Maar het ook verlevendigen. En het opnieuw tot leven wekken. Opdat uw naam aanbeden wordt en geprezen wordt in ons midden. En dat het in ons te merken mag zijn, dat wonder van de verzoening met u, dat wonder van het leven met u, dat u, Heere Jezus Christus, ons leven bent geworden. Dat is leven midden in de dood, leven midden in deze wereld. En daar leven ook wij in een wereld buiten het paradijs. Wij zijn zelf mensen buiten het paradijs, die van genade moeten leven. Maar geef die volheid uit u, Heere Jezus. En tegelijk leven we in een wereld die op allerlei manieren ons ook verbijstert. Ook als we denken aan de ramp in Turkije en Syrië. Een aardbeving. En we weten in Nederland een heel klein beetje van aardbevingen, zeker in Groningen. En ook dat is een ramp. Maar als we dan bedenken wat er nu gebeurd is. Daar zijn geen woorden voor. En dan voelen we ons machteloos. En dan merken we zo intens dat we leven in een wereld buiten het paradijs. Maar dan bidden we voor al die getroffen families. Dan bidden we dat er werkelijke hulp mag zijn. Dat de hulpverlening gezegend wordt. En dan bidden we, geef ook ons maar harten die willen helpen. Die ook bereid zijn te geven. Maar laat ons ook in de gebeden daarbij betrokken zijn. En dan bidden we in het bijzonder ook voor uw kerk daar. Dat die daar ook mag zijn. Als een zichtbare getuige van u. Ontfermt u zich. Ontfermt u zich ook daar. Ontfermt u zich ook hier. En met alle nood en zorgen die er zijn. Dan laat u ons toch weten dat de grootste nood, ook van Nederland, maar ook van Turkije en van Syrië, ja van heel deze wereld toch is, dat wij u kwijt zijn. En laat dat besef leven. En laat dat besef ook resulteren in een roepen tot u, in een smeken tot u. O God die 's lands benauwdheid ziet. En dan hebben we gezongen, red toch uw volk uit zijn verdriet en dat zult u doen. Dat zult u doen als u komt, Heer Jezus, in heerlijkheid. Maar dan bidden we niet alleen voor uw volk, maar ook voor deze wereld. Dan bidden wij voor al die mensen die er buiten staan. Dat zij er binnen zullen komen. Dat mensen die uw volk niet zijn, uw volk zullen worden. In Turkije, in Syrië, in Nederland, maar ook in Waarder. Ook hier vanavond in de kerk en in Nijkerk en waar het ook maar is. Opdat uw naam geprezen wordt, alleen om Jezus wil. Amen. Gemeente, we lezen uit de Bijbel, uit Genesis 14... Ik heb in Nijkerk een aantal keren gepreekt over de geschiedenissen van Abraham. En een van deze geschiedenissen hoop ik vanavond ook met u te lezen en daarover te preken. Het is een van de wat minder bekende hoofdstukken, maar ook een hele belangrijke geschiedenis in het leven van Abraham. Genesis 14. En dat komt direct na de geschiedenis met Lot. Als Lot met het beste deel van het land er vandoor gaat. En Abraham eigenlijk berooid achterblijft. Maar wel wordt opgezocht door de Heere. En we lezen dan Gods woord als volgt in Genesis 14. En het geschiedde in de dagen van Amravel, de koning van Siniar, van Arioch, de koning van Elassar, van Kedorlaomer, de koning van Elam, en van Tidial, de koning der volken, dat ze krijg voerden met Bera, de koning van Sodom, met Birza, de koning van Gomorra, Sinab, koning van Adama, en Semeber, koning van Zeboim, en de koning van Bela, dat is Zoar. Deze allen voegden zich samen in het dal Siddim, dat is de Zoutzee. 12 jaar hadden ze Kedorlaomer gediend, maar in het 13e jaar vielen ze af. Zo kwam Kedorlaomer in het 14e jaar... En de koningen die met hem waren en sloegen de Refaïten in Asteroth-Karnaim en de Zuzieten in Ham en de Emieten in Sjaweh-Kiriat-Aim. En de Horieten op hun gebergte Seir tot aan het effenveld van Paran, het welk aan de woestijn is. Daarna keerden zij wederom en kwamen tot een mispad, dat is Kades, en sloegen al het land van de Amalekieten en ook de Amoriet die te Hazazon-Tamar woonde. Toen toog de koning van Sodom uit. en de koning van Gomorra, en de koning van Adama, en de koning van Zeboim, en de koning van Bela, dat is Zoar. En zij stelden tegen hen slagorden in het dal Siddim, tegen Kedorlaomer, de koning van Elam, en Tidial, de koning der volken, en Amrafel, de koning van Siniar, en Arioch, de koning van Elassar, 4 koningen tegen 5. Het dal nu van Siddim was vol lijmputten, of asfaltputten. En de koningen van Sodom en Gomorra vluchten en vielen daar, en de overgeblevenen vluchten naar het gebergte. En ze namen al de haven van Sodom en Gomorra en al hun spijzen en trokken weg. Ook namen ze Lot, de zoon van Abrams broeder, en zijn haven en trokken weg, want hij woonde in Sodom. Toen kwam er een die ontkomen was en boodschapte het aan Abram de Hebreer, die woonachtig was aan de eikenbossen van Mamre, de Amoriet, broeder van Eskol en broeder van Aner, welke Abrams bondgenoten waren. Als Abram hoorde dat zijn broeder gevangen was, zo wapende hij zijn onderwezenen, de ingeborenen van zijn huis 318, en hij jaagde hen na tot Dan toe. En hij verdeelde zich tegen hen in de nacht, hij en zijn knechten, en sloeg ze. En hij jaagde hen na tot Hoba toe, het welke is ter linkerhand van Damascus. En hij bracht alle haven weder, en ook Lot zijn broeder, en deszelfs haven bracht hij weder, als ook de vrouwen en het volk. En de koning van Sodom toog uit hem tegemoet, nadat hij wedergekeerd was van het slaan van Kedorlaomer en van de koningen die met hem waren, tot het dal Sjava, dat is het dal van de koning. En Melchizedek, koning van Salem, bracht voort brood en wijn. En hij was een priester van de Allerhoogste God. En hij zegende hem. En zij gezegend zij Abram Gode, de Allerhoogste die hemel en aarde bezit. En gezegend zij de Allerhoogste God die uw vijanden in uw hand geleverd heeft. En hij gaf hem de tiende van alles. En de koning van Sodom zei tegen Abram, geef mij de zielen, maar neem de haven voor u. Doch Abram zei tot de koning van Sodom, ik heb mijn hand opgeheven tot de Heere, de Allerhoogste God, die hemel en aarde bezit. Zo ik van een draad aan tot een schoenriem toe, ja, zo ik van alles dat het uwe is, iets neem, opdat gij niet zegt, ik heb Abram rijk gemaakt. Het zij verre van mij. Alleen wat de jongelingen verteerd hebben, en het deel deze mannen die met mij getogen zijn, Aner, Eskol en Mamre, laat die hun deel nemen. Tot zover. Het gaat in de preek over die geschiedenis, over die krijgstocht van Abram, als Abram Lot zal bevrijden. En dan loopt het uit op de ontmoeting met Melchizedek. En dat is dan in de versen 18 tot en met 20. Die zal ik u nog een keer voorlezen. En Melchizedek, de koning van Salem, bracht voor het brood en wijn. En hij was een priester van de Allerhoogste God. En hij zegende hem en zei gezegend zij Abram Gode, de Allerhoogste die hemel en aarde bezit. En gezegend zij de Allerhoogste God die uw vijanden in uw hand geleverd heeft. En hij gaf hem de tiende van alles. Dat is dan niet een tekst die ik woord voor woord zal langslopen, maar meer waar het op uitloopt. Dus die geschiedenis loopt uit op die bijzondere ontmoeting met Melchizedek. En het thema voor de preek is zegen in een onveilige wereld. Zegen in een onveilige wereld. En u zult wel gemerkt hebben dat dat woordje zegen in die verse 18 tot 20 ook herhaaldelijk terugkomt. En dan gaat het over zegen die Abraham krijgt. Daar gaat het in de preek ook over. En trouwens, als u in vers 20 ziet, gezegend zij de Allerhoogste God. Dan gaat het over de Heere God die gezegend wordt. Dan kun je het ook vertalen als geprezen. En dus als het gaat over de Heere zelf, als hij wordt gezegend tussen aanhalingstekens, dan is het eigenlijk dat hij wordt geprezen. Maar als een mens gezegend wordt, dan krijgt hij zegen van de Heere. Maar zullen we eerst met elkaar gaan zingen? We doen dat uit Psalm 107. De eerste 3 versen. Looft loof de Heer gestadig. Ook het tweede die hij van ver uit de oorden van het oosten en westen bracht. En het derde, hier raakten zij aan het kwijnen. 1, 2 en 3 van Psalm 107. Er zijn nog enkele afkondigingen namens de kerkenraad. De volgende woensdagavonddienst is over 2 weken, de Deovolente 22 februari. Dan hoopt de dominee De Lange uit Nieuw-Lekkerland voor te gaan. En de collecten, dat is straks bij de uitgang, maar dat weet u zelf, beter dan ik. Dan is de eerste collecte voor de diaconie, dat is voor evangelisatie aan Roemeense gevangenen. De tweede en de derde zijn collecten voor de kerk, van harte aanbevolen. En als u dacht, ik zal willen geven voor die aardbeving, voor die nood. Ik begreep dat de broeders al zich aan het bezinnen zijn voor een collecte. Maar dat zult u de komende tijd wel horen. Dat komt dus nog. Nu is het nog voor de evangelisatie onder de Roemeense gevangenen en ook de collecten voor de kerk. Maar we zingen nu Psalm 107, 1, 2 en 3. Zegen in een onveilige wereld. Daar gaat het over in de preek. Genesis 14. En dan als tekst waar het op uitloopt, die verse 18 tot en met 20. Gemeente, we kennen Abraham wel. Abraham, de vader der gelovigen. Abraham die in eigenlijk iedere kinderbijbel wel voorkomt, waarover ook met enige regelmaat wel gepreekt wordt, denken wij in elke gemeente wel. En toch is dat 14e hoofdstuk een wat merkwaardig hoofdstuk. Tussen al die andere hoofdstukken waarin je iets ook ziet van het geloof, zowel als het aangevochten wordt, als ook waar het vernieuwd, versterkt wordt. En dan ineens dit hoofdstuk met allemaal oorlog, een dreiging, allerlei vreemde namen. En pas halverwege ineens weer die bekende naam Lot en dan gauw ook Abraham. En toch laten juist al die namen, die wij misschien grotendeels niet eens kunnen thuisbrengen, zien dat het gaat over echte mensen. Dat het ook gaat over een echte oorlog. Dat het gaat over echte strijd. Namen waarin je ziet dat de wereld waarin Abraham leeft, net als onze wereld, een onveilige wereld is. Een wereld waarin oorlog voorkomt. Een oorlog waar Abraham, zonder dat hij dat wil, bij betrokken wordt. Iets van die onveilige wereld, waar ook de vader van de gelovigen mee te maken heeft. Maar nog meer zien we in dit hoofdstuk de zegen die de Heere geeft. Op allerlei manieren komt dat terug en toch tot een soort hoogtepunt in die ontmoeting met Melchizedek. Zegen juist in die onveilige wereld, in dat bedreigde bestaan in deze wereld buiten het paradijs. Nou, die onveiligheid in het beloofde land, die is er nog steeds. Als je iets weet van de politieke situatie in het beloofde land, dan merk je op allerlei manieren dat er nog steeds spanningen zijn, aanslagen, bedreigingen, geweld, op allerlei manieren, een bedreigd bestaan. Maar dat is ook al in de dagen van Abraham. En in die dagen is het gevaar van buiten. Het is van Kedorlaomer. Kedorlaomer, die wordt genoemd de koning van Elam. In vers 1 staat dat ook. En dat Elam is een oud rijk. In wat we vandaag de dag Iran zouden noemen. Ook in het Bijbelse Babel. Dat is hetzelfde gebied een beetje. En deze Kedorlaomer heeft al heel wat steden aan zich onderworpen. Waaronder Sodom en Gomorra. En die steden moeten jaarlijks belasting betalen aan Kedorlaomer. Ja, en ik denk dat ik weinig nieuws vertel als ik zeg dat de meeste mensen dat niet zo graag doen, belasting betalen. Nog even, dan moeten de aangiftes weer de deur uit. Dat is niet onze liefhebberij, om zo te zeggen. Belasting betalen. Maar als wij belasting betalen, dan kunnen we heel veel van onze overheid zeggen, maar het is toch aan onze eigen overheid. Daar worden dan toch ook, ja, bijvoorbeeld de scholen van betaald en de wegen van onderhouden. En er worden zelfs ook de christelijke en ook de reformatorische scholen van betaald, om maar iets te noemen. Maar in die tijd, bij die kedele omer, ging al dat belastinggeld, of die goederen, alles wat ze moesten betalen, ging naar een vreemde koning in een ver land. En daar zagen ze niks van terug. En dat betekent een zware last, dat betekent een zware onderdrukking. En die onderdrukking van kedele omer gaat steeds zwaarder drukken. En na verloop van 12 jaar is het genoeg voor de koningen van Sodom en Gomorra. Ze zijn het zat, meer dan zat. En samen met 3 andere koningen nemen zij een besluit. Zij willen dat juk van kedele omer van zich afwerpen. Ze zeggen, bekijk het maar. We betalen geen cent meer aan die man. En dat lijkt eerst goed te gaan. Het eerste jaar gebeurt er eigenlijk weinig. Kedele omer woont ver weg. Ik zei al, de buurt van Iran. En ze merken er weinig van. Maar die Kedele omer laat het er niet bij zitten. Hij sluit een bondgenootschap met 3 andere koningen. Dat kunnen we vinden in vers 1 en ook in vers 5. En dan organiseert hij een soort strafexpeditie. Hij besluit terug te gaan om die opstandige koningen daar in dat beloofde land een lesje te leren. Nu was dat natuurlijk niet zo'n grootschalige oorlog als bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog. Of zoals nu de oorlog in Oekraïne. Veel van die koningen die genoemd worden, die regeren over een stad. Of over enkele steden, we zouden zeggen een soort burgemeester. Al is die kedele omer toch al een behoorlijk grote koning over een behoorlijk rijk, dat Elam in die tijd al wel. Maar ondertussen hadden ze natuurlijk niet het moderne wapentuig. Ze hadden geen straaljagers, ze hadden geen tanks, ze hadden geen raketten, alles waar het nu over gaat, ook in die oorlog met Oekraïne. En toch wist dat leger in die tijd, echt duizenden jaren geleden, al een enorme afstand te overbruggen. Dat is zeker zo'n 1500 kilometer. Daar zie je vandaan naar Rome bijvoorbeeld. Ga daar maar eens naartoe. Lopend. Of op een kameel. 1500 kilometer. Dan pakken we vaak het vliegtuig in onze tijd. Maar dat deden ze dan toch maar. En als dan die kedele omer komt in de buurt van het beloofde land, naar die lange reis, dan laat hij zien hoe gewelddadig hij is. En hoe machtig hij is, hoe sterk hij is. Al die stammen die genoemd worden in de versen 5 tot en met 7, stammen en volken. Allemaal delven zij het onderspit. En in alle gevallen is kedele omer de overwinnaar. Zeer succesvol. En als hij uiteindelijk komt in de buurt, Dan wachten die koningen van Sodom en Gomorra niet af. Samen met hun bondgenoten bereiden zij zich voor op de strijd. En dan kunnen zij natuurlijk zelf bepalen waar ze willen vechten. Ze kiezen het Siddimdal, staat er dan. En zo proberen ze de gevechten natuurlijk buiten de stad te houden. In de hoop dat de vijand niet zal binnenkomen in de steden. En er staat in dat een dal vol lijmputten is, of asfaltputten. Nou, sommige uitleggers denken aan gevaarlijke putten waar je in kunt vallen en dan ook verongelukt. En zulke putten zijn er in bepaalde streken nog steeds wel. Maar je kunt ook denken aan een soort putten die de gelegenheid geven om een hinderlaag te leggen voor de vijand. Of om in je te verbergen. En er staat bijvoorbeeld in dat 10e vers. Er staat er van die koning van Sodom. Dat ze daar vielen. Je kunt het ook vertalen als dat ze in die putten vielen. Maar je kunt het ook vertalen dat ze erin springen. Want één ding weten we zeker. Dat ze niet overlijden. Het is niet het einde van hun leven. Want even later, daar komen we die koning van Sodom weer tegen. Maar hoe dan ook, ze kiezen niet voor niets dit gebied, dit dal, voor de strijd. En ze zijn wat dat betreft in het voordeel, maar als die strijd één keer begint, merken ze al gauw dat ze tegen kedele omer niet op kunnen. En ze worden helemaal verslagen. En ze moeten vluchten. Iedereen staat op de vlucht. In vers 10 kunt u dat vinden. En voor degenen die achterblijven In de steden is dat een vreselijke ramp. Dat is nog steeds. Als je in een stad woont, die wordt geplunderd door de vijand. Moet u maar eens kijken wat er is gebeurd in Oekraïne. Dan wil je niet weten wat er gebeurt met de mensen die soms achterblijven. En zeker niet met de vrouwen. En de mensen die ze kunnen gebruiken worden gevangen genomen als slaven en meegenomen. En de huizen en de voorraadschuren worden leeggeroofd. En wat die mannen van Kedar en Omer kunnen meenemen, nemen ze mee. Alles wat waarde heeft. En dan ineens weer die bekende naam. Dan ineens in vers 12, lees maar mee. Dan komen we Lot weer tegen. Ook namen ze Lot, de zoon van Abrams broeder. En zijn haven, dus zijn bezittingen. En ze trokken weg. Hij woonde namelijk in Sodom. Ja, dat staat er even. Even terloops bij, dat hij dan al in Sodom woont, binnen de muren van de stad. Daar was hij eerst niet, toen leefde hij er buiten, in het vorige hoofdstuk, maar zo gaat dat vaak. Hè? Dan, voor je het weet, dan zit je er middenin. Lot heeft gekozen, dat is het vorige hoofdstuk, Lot heeft gekozen voor de welvaart van Sodom. En Lot heeft om zo te zeggen al zijn kaarten gezet op de veiligheid van Sodom. En je kunt je indenken dat Lot zich binnen die sterke muren van Sodom veel veiliger heeft gevoeld dan in die dunne tenten, in dat tentenkamp van Abram. En die keuzen van Lot, die leken slim, die leken wijs, wereldwijs, dat leek verstandig wat Lot deed. Lot leek zijn zaakjes veel beter voor elkaar te hebben dan Abram. En er staat natuurlijk niet bij hoe dat gegaan is, maar je kunt je best een beetje voorstellen dat ze in dat gezin van Lot wel eens een beetje lacherig hebben gedaan over die oude oom, over Abram. Ja, die bedoelt het allemaal wel goed met zijn geloof en met zijn godsdienstigheid en zijn vertrouwen op de Heere, maar ja, hij is wel een beetje wereldvreemd. Zo zit de wereld niet in elkaar. Lot weet hoe de wereld in elkaar zit, die weet hoe het gaat in de wereld. Lot, ja, en dan is die Abram maar een beetje ouderwets. Nou ja, Lot is ook wel gelovig. En dat is nog echt waar ook. Dat weet u denk ik wel. Dat later in de Bijbel, in 2 Petrus 2 vers 8, voor wie het na wil zoeken. Daar staat er ook echt wel dat hij een kind van God is. En dat er een moment komt dat hij zijn rechtvaardige ziel kwelt daar in Sodom. Of dat hier al is, dat weet ik niet. Maar ook een kind van God kan wel heel ver van huis zijn. Maar dan blijkt Sodom niet zo veilig als Lot heeft berekend. Je kunt wel je berekeningen maken, je verwachtingen, maar Sodom biedt geen garantie tegen oorlog en tegen beroving en tegen gevangenschap. En dat is voor ons een baken in zee. Je kunt wel denken, ik zoek mijn veiligheid, ja, in je verzekeringen. En ik zeg op zich daar niet zoveel verkeerd, want ik heb ook mijn verzekeringen wel, maar... Maar de beste verzekeringen kunnen je niet behoeden voor de echte risico's. En de betrouwbaarste investeringen, die kunnen zo hun waarde verliezen. Iemand zei niet zo lang geleden tegen mij, dominee, zegt hij, ik investeer niet in aandelen, maar in stenen. En dan, dat houdt tenminste zijn waarde, zei hij. Maar als je in Oekraïne woont, en je stenen in puin liggen, of in Turkije, dat kan hier ook, dat kan hier ook. Als er oorlog komt, je hoopt het niet, je weet het niet. Maar het zou de eerste keer niet zijn, ook niet in Nederland. Die aardse zekerheden geven geen garantie. En we willen natuurlijk graag alles houden, hè, zolang we leven. Dan hopen we allemaal dat je je spulletje mag houden tot je sterft. Dat hoop je ergens, hè, dan voor de kinderen. Maar dan mag je alles houden zolang je leeft. Er komt de dag dat je het allemaal los moet laten. Dat weet u best. En als je dan niet meer hebt dan je aardse schatten. Dan sta je met lege handen voor God. En hoe moet dat dan? Kun je zo voor God verschijnen? Ben je bereid of niet? De Heere Jezus zegt het heel duidelijk. Hij zegt, verzamel je geen schatten op de aarde, want die breng je niet in de hemel. Die breng je niet bij de ware veiligheid. Hij zegt, de mot en de roest verderven ze. De dieven breken in en ze stelen. En je raakt het zo weer kwijt. Maar hij zegt, verzamel uw schatten in de hemel. Daar kan de mot en de roest niet bij. Daar kunnen de dieven niet bij. Want waar uw schat is, daar zal uw hart zijn. En daarom vraag ik ook vanavond, waar is uw schat? Waar ben je mee bezig? Waar is je hart mee bezig? Waar zijn je gedachten op gericht? Waar is jouw schat, uw schat, mijn schat? Waar zoek je je vastheid, je veiligheid? Waar is je schat? Waar werk je voor? Waar leef je voor? Wat heeft werkelijk waarde voor ons? Waar wordt ons hart warm van? Waar gaat het sneller van kloppen? Als het hierover gaat, wordt het voor Lot een beetje ongemakkelijk. Want Lot weet, als het erop aankomt natuurlijk best wel dat dat niet goed zit. Maar bij Abraham is dat anders. Dan merk je dat het hem niet gaat om zijn aardse goed. Al heeft Abraham heel wat aardse goederen, dat heeft hij wel. Maar je merkt dat zijn echte schat ligt in de Heere. Dat merk je aan zijn leven. En het mooie is dat, dat zal in deze geschiedenis ook Lot weer merken. Eigenlijk staat Abraham buiten die oorlog met Kedorlaomer. Abraham die zou kunnen zeggen, daar heb ik niks mee te maken. Zogenaamd neutraal, hè? Daar blijf ik liever buiten, daar brand ik mijn handen niet aan. Maar Abraham hoort wat er gebeurd is. Hij krijgt bericht over Lot, vers 13. En die boodschapper die komt, een die ontkomen is, en die vertelt het dan, dat Lot is meegenomen, dat hij gevangen is genomen. En probeert u dan eens te bedenken hoe Abraham zou reageren. Ik bedoel, maar Abraham, die weet nog heel erg goed wat er het vorige hoofdstuk is gebeurd, hè. Hij weet nog precies wat Lot hem heeft gelapt. Dat Lot er met het beste deel vandoor ging en Abraham het nakijken had. Wat zou u doen? En wat zou jij doen? Wat zal die doen? Wat zal Abraham zeggen? Zal die zeggen, dat is nou je eigen schuld? Daar komt er nou van. Je verdiende loon. Of nog een beetje vrome verpakken, dat kan natuurlijk ook. En dan zeg je, nou, dat is misschien de welverdiende straf des Heren. Nou, Abraham heeft heel wat redenen om zich om Lot helemaal niet druk te maken. Hij kan zeggen, heb ik niet genoeg te doen? En waarom zou ik mijn leven in de waagschaal stellen voor Lot? Alsof Lot iets voor mij over heeft gehad. Lot, die egoïst, die graaier, die alles voor zichzelf wilde nemen. En bovendien denk je dat ik nou tegen die Kedorlaomer op kan. Die heeft alle koningen verslagen. En zou ik hem dan kunnen overwinnen? Nou, Abraham heeft argumenten genoeg om niets voor Lot te doen. En toch laat Abraham Lot niet aan zijn lot over. Dat is nou genade in zijn leven. Als u de vrucht van de geest wilt zien, dan zie je hier een prachtig voorbeeld. Dat is liefde. Dat is nou de vrucht van het leven met Christus. Ook al in het Oude Testament, om zo te zeggen. Dat is de liefde, die heb je niet van jezelf. Dat krijg je van de Heer. Dat is de vrucht van de geest. Dat is liefde, niet alleen voor mensen die je goed behandelen, maar ook voor mensen die je slecht behandelen, zeker als het familie is. En zo snel Abraham kan, verzamelt hij zijn mannen. Dat is nogal wat. In korte tijd staan er 318 gewapende mannen gereed. Dat is een heel koppeltje bij elkaar, zou je zeggen. Hè? Dat is ook met zijn bondgenoten verschijnen, die Mamre, die Eskol, die Aner, die wordt je genoemd in vers 13 en vers 24... En even terzijde, dan merk je toch dat de Bijbel militaire ingrijpen op zich niet afwijst. Dat heeft ook wel iets te zeggen voor onze tijd, ook als soms ook jonge mannen onder ons in het leger gaan. Ik denk dat het ook best iets belangrijks is, dat er ook christenen in het leger zijn, en zeker ook bij de politie. Dat wordt hier niet afgewezen. De Heer Jezus zegt later wel tegen Petrus, doe je zwaard in je scheden als Petrus de Heer Jezus wil verdedigen. En als het gaat over het uitbreiden van Gods koninkrijk en van de kerk met geweld, dan is het niet door geweld, niet door het zwaard, maar door de geest. Maar als het gaat over de bescherming van een land en van burgers en van onderdanen, is hier dat Abraham toch de wapens ter hand neemt en hij niet alleen. En Abraham zet de achtervolging in. Dat was een flinke reis. Dat heb je niet meteen in de gaten als je het zo even leest, maar het gaat helemaal tot in dan toe, staat er in vers 14. En als u de kaart een beetje kent van het beloofde land, dan weet u dat het vanuit de buurt van Hebron, onder Jeruzalem, helemaal door het beloofde land tot in het noorden is. Misschien bijna zo ver als hier vandaan, naar Groningen. Het noordelijkste puntje. En uiteindelijk zelfs nog verder naar het noorden, zelfs Damascus wordt genoemd. En dan denk je, Abraham, wat wil je nou beginnen? Wat wil je nou beginnen tegen die kedele omer? Je weet toch hoeveel overwinningen die behaald heeft. Denk je nou echt dat je hem kunt verslaan? En toch gaat Abraham, daar zien we weer de geloof zelfs, zijn vertrouwen op de Heer, in gehoorzaamheid aan de Heer. Daar zien we weer die vader van de gelovigen. Dat is dat geloof dat alles verwacht van de Heer. Als God mijn God maar met me is, dan heb ik niets te vrezen. Net als in Psalm 18. Hè, daar staat het ook, met mijn God spring ik over een muur. En met mijn God dring ik door een bende. Als God voor ons is, wie zal er tegen ons zijn? Dat is weer die heldenmoed van Abraham. Nu betekent dat niet dat zijn verstand werd uitgeschakeld. Dat leren we ook nergens in de Bijbel, dat het verstand werd uitgeschakeld. De Heer leert ons juist om hem ook lief te hebben, niet alleen met ons hart, maar ook met ons verstand. Abraham gebruikt ook zijn verstand. Hij is niet roekeloos. Hij verdeelt zijn mannen in tweeën om de vijand van meerdere kanten te kunnen aanvallen. En er staat ook in vers 15 dat hij dan kiest voor de nacht, voor het verrassingseffect, dat hij in de nacht de vijand wil overvallen en die vijand rekent nergens meer op. Die denken dat ze alles gewonnen hebben en dat ze klaar zijn, ze vieren feest om zo te zeggen. En die rekenen echt niet meer op tegenstand. En dan ineens worden ze overvallen door Abraham met zijn mannen. En ze schrikken zich lam. En ze raken in paniek. En die kedele omer met zijn manschappen, ze slaan op de vlucht. En dat wordt een wonderlijke overwinning voor Abraham. Een wonder van God. Zelfs zo dat heel de buit teruggewonnen wordt. En de mensen. Dat eigenlijk alles wat gestolen, wat geroofd was, teruggehaald wordt. En zo komt hij terug. Met de buit en met de mensen. De gevangenen, inclusief zijn broeder Lot. Ja, zo wordt hij dan toch nog wel genoemd, hè? Lot zijn broeder in vers 16. Dat was hij wel. Ja, hoe zou Lot hebben gereageerd? Als Lot weer oog in oog met Abraham staat. Wat denkt u? Zou hij zich geschaamd hebben? Zou hij zich schuldig hebben gevoeld tegenover zijn oom? Zou hij ook schuld hebben erkend? Of zou hij tenminste zijn dankbaarheid hebben bewezen? Je vraagt je af wat Lot heeft gezegd. Hebt u het gezien? Dan zegt u, er staat helemaal niks, inderdaad. Er staat geen woord van Lot. Je vraagt je af of het weer goed is gekomen tussen Abraham en Lot. Toen ik deze preek voorbereidde, heb ik het eens na zitten zoeken. Of je ergens iets nog kunt vinden van een ontmoeting tussen Abraham en Lot. En je vindt het niet. Helemaal niks. Soms komt het niet goed. Zelfs niet tussen kinderen van God. Dat kan natuurlijk niet, dat mag helemaal niet. En toch gebeurt het soms wel dat het niet meer goed komt. Erg is dat, hè? Want we moeten dan straks in de eeuwigheid. Maar of het nog goed is gekomen of niet. Eén ding weten we wel, dat Abraham heeft gedaan wat hij kon. Hier heeft hij zijn leven gewaagd voor Lot. En ook als Lot later weer meegaat met die koning van Sodom, kan Abraham Lot niet vergeten. En dat is weer die vrucht van de geest. Dan merken we dat ook later, hoeveel Abraham werkelijk geeft om Lot, ongeacht of Lot daarop gereageerd heeft of niet. Dat weten we niet, maar Abraham geeft wel om Lot, dat merken we later. Als die engelen komen, die verderfengelen, als het oordeel komt over Sodom en Gomorra, dan zien we Abraham op zijn knieën, dan bidt hij voor Sodom, maar niet alleen voor Sodom, dan bidt hij voor Lot in het bijzonder. Dan smeekt hij voor zijn behoud. Dan merk je dat Abraham werkelijk geeft om Lot. Dat is weer het geloof. Dat is weer die vrucht van het geloof. Die vrucht van de geest. Die toch het goede zoekt voor de ander. Ook al krenken ze je. Ook al komt het niet meer goed zoals je zou willen. Of misschien toch anders dan je wilt. En dan toch blijven bidden. Toch het goede zoeken voor de ander. Uiteindelijk verlangend naar het behoud. Naar de redding. Ook van die ander, net als Abraham, die blijft bidden voor Lot, ook als het oordeel komt. Ondertussen wordt onze aandacht gevraagd voor een andere ontmoeting. Dat is in het dal Sjaver staat er het koningsdal, het dal van de koningen, dat is waarschijnlijk ten zuidoosten van Jeruzalem. Dan komt er weer iemand naar Abraham toe. Dat is Melchizedek. En daarmee komen we natuurlijk ook bij de tekst waar het op uitloopt. Melchizedek. De koning van Salem staat daar. Salem, shalom, vrede. Jeruzalem, ook de stad van de vrede. Het is een oude aanduiding van de stad Jeruzalem. En deze Melchizedek is koning en tegelijk ook priester. Dat is merkwaardig. Wat later kan dat niet meer, dat weet u wel. Want de priesters kwamen uit Levi. En de koningen kwamen uit Juda. Dat was heel bewust ingesteld om te voorkomen dat de koning, om zo te zeggen, in de kerk het voor het zeggen kon krijgen. Om die machten te scheiden. Een koning kon later geen priester meer zijn en de priester geen koning. Maar Melchizedek is nog van voor die tijd. Melchizedek is een priester die tegelijk koning is. Een priester in dat heidense Kanaan. Nou zegt u, is het dan een heidense priester? Nee, er staat nadrukkelijk bij dat hij de priester is van de Allerhoogste God in vers 18. En dat is alweer bijzonder. Ook iets moois om te merken. Want je zou kunnen denken, als Abraham komt uit Ur, als Abraham komt in het beloofde land, dat Abraham de enige is die de Heere vreest. Maar dat is niet waar. Dat is niet waar, er zijn er toch nog meer. En dat is ook niet zo'n wonder, want ook daar zijn natuurlijk nog afstammelingen van, ja, niet alleen van Adam, maar ook van Noach. Volgens Joodse overleveringen is deze Melchizedek ook een afstammeling van Sem, de zoon van Noach. Hoe dan ook, er zijn er blijkbaar meer, ook toch in dat heidense Kanaan. Er zijn er meer die de Heere dienen. Net als deze Melchizedek. We weten eigenlijk maar heel weinig van hem. Maar wat we weten is dat deze Melchizedek als koning de Heere gehoorzaamt. En dat hij als priester de Heere dient. Daar kun je heel veel van zeggen. Maar wat is dat mooi als ze dat van je weten, toch? Wat zullen ze later van u zeggen? Wat zullen ze later van jou nog weten? En van mij? Wat wil je graag dat ze van je weten, dat ze van je zeggen, dat je dit of dat bereikt hebt of dat hebt gedaan? Wat is het mooi als ze misschien helemaal niet veel van je weten, maar dat ze één ding wel van je weten. Dat was nou een man of een vrouw, dat was nou een jongen of een meisje die de Heere Jezus lief had, die de Heere gediend heeft met heel zijn hart. Als ze dat nou van je kunnen zeggen, ik hoop dat je dat graag wilt, dat je daarnaar verlangt. Dat je zo bekend staat als iemand die leeft met God. Voor Abraham betekent die ontmoeting met Melchizedek een geweldige zegen. Juist na die gevaarlijke onderneming een geweldige zegen. Zegen midden in die onveilige wereld. Je kunt je indenken dat hij moe is. Dat hij uitgehongerd is. Na die lange reis, na die strijd, helemaal uit het noorden, komt hij uiteindelijk weer terug in de buurt van zijn thuis. Daarbij Jeruzalem. En dan wordt hij onthaald. Niet alleen met brood en water. Dat zou al mooi zijn geweest. Maar met brood en wijn staat er. Als het ware als een aanduiding van de overvloed. Het is een koninklijke ontvangst. Een koninklijk maal. Wat een bemoediging moet dat voor Abraham zijn geweest. Ook in die concrete gave van brood en wijn, eten en drinken. Maar u hebt wel gezien dat Melchizedek als priester ook echt de zegen geeft. De zegen van de Heere. Ja, net als wij die aan het eind van de kerkdiensten ook krijgen. En hier een bijzondere zegen, een persoonlijke zegen. Dat is weer die zegen midden in een onveilige wereld. En die zegen heeft Abraham nodig, dat weet hij. Dat heeft hij intens beseft toen hij achter de vijand aanging. Want hij wist best in eigen kracht, wordt dat niks. Ik heb de Heere nodig, die zegen van hem, juist in die onveilige wereld, in die gevaarlijke strijd. Zonder die zegen ging het niet in de strijd. En zonder die zegen ging het ook niet na de strijd. Zonder die zegen van de Heere weet Abraham zich niet veilig, maar in levensgevaar. Zelfs in het aardse beloofde land weet hij, ben ik alleen maar veilig. Onder de zegen van de Heere. Want het blijft op aarde een bedreigd bestaan, zelfs in het beloofde land. Abraham heeft geleerd, die zegen van de Heere, die is me meer waard dan alle aardse zekerheden. Dat is de wijsheid van de Heilige Geest. Aan Gods zegen is alles gelegen. Dat is net als Jacob, hè? Die zegt dat ook. Hij zegt, ik laat u niet gaan, tenzij dat u mij zegent. De zegen van hem. En dan merk je dat Melchizedek de dank voor de overwinning voluit geeft aan God. Dat is alweer iets bijzonders. En dan zegt u misschien, dat is natuurlijk wel te verwachten, dat is heel vanzelfsprekend. Nou, lees maar hoe het er staat in vers 20. Dan zegt hij, gezegend zij de Allerhoogste God. Of ook vertaald, geloofd, geprezen zij de Allerhoogste God, die uw vijanden in uw hand geleverd heeft. Dat is natuurlijk mooi, hè? Dan geeft hij de dank aan God. Maar bedenk ook eens wat dat voor Abraham is geweest. Ik bedoel, wat zou je nou verwachten? Dan kom je terug van zo'n strijd. Je hebt je ingespannen. Je hebt je helemaal gegeven. Je hebt gedaan wat je kon. Je hebt een geweldige overwinning behaald. Je komt terug met de buit, met alles. Het kon niet beter. En wat doet hij met Melchizedek? Daar zou je toch wel een complimentje verwachten. Dan zou je toch wel verwachten dat hij in ieder geval een stukje erkentelijkheid geeft. Een stukje erkenning zo van, Abraham, wat ben je toch een geweldige man. Wat ben je toch een geweldige gelovige, een kind van God, man. Wat heb je toch een zegen. En dat Abraham een beetje wordt geprezen. Dat heb je toch slim aangepakt. En dat durfde je toch maar. Maar helemaal niks. Helemaal niks over Abraham. 0,0. En dan denk je, wat zal Abraham daarvan denken? Voelt hij zich een beetje beledigd misschien? Voelt hij zich een beetje tekort gedaan? Daar hebben wij wel eens last van, hè? Dan denk je, nou, ze mogen mij toch ook wel bedanken. Ze mogen mij toch ook wel zien. Ze zien me niet eens. En nu is er niks mis met een compliment geven. Dat heeft ook wel zijn waarde, dat begrijpt u natuurlijk ook wel. Maar dan toch. Wij zijn ook wel eens heel gauw op onze teentjes getrapt. Maar als we werkelijk geloven dat we al het goede aan de Heere God te danken hebben. Als we werkelijk geloven dat het van zijn zegen afhankelijk is. Dan wordt dat toch anders, ja toch. Ere wie ere toekomt. Je merkt van Abraham dat hij zich niet gepasseerd voelt. Dat hij zich niet tekort gedaan voelt. Integendeel, hij is dankbaar met Melchizedek. En samen met Melchizedek geeft hij de eer aan de Heere. Geprezen zij de Heere. Die woorden van Melchizedek zijn een zegen voor hem. Het wordt een ontmoeting van hart tot hart. Over gemeenschap der heiligen gesproken. Wat zijn dat mooie momenten als je elkaar herkent. In de aanbidding van de Here. Om hem de eer te geven. Ook als je elkaar herkent in de liefde van Christus. En ook als je elkaar begrijpt in de geestelijke strijd. En elkaar kunt bemoedigen. Elkaar kunt versterken. Ook in de dienst van de Here. Dan vallen kerkmuren toch weg. Dan vallen landsgrenzen toch weg. Dan gaat het om hem. En dan gaat het om zijn zegen. En dan gaat het om zijn eer. Ere wie ere toekomt. Nu ligt er ook nog een diepere laag. In die ontmoeting met Melchizedek. In de Bijbel wordt Melchizedek een type genoemd van de Heere Jezus. Er wordt er een lijn gelegd tussen die Melchizedek en Christus. Daar wordt de Heere Jezus genoemd een priester of een hoge priester naar de ordening van Melchizedek. U kunt dat vinden in Hebreeën 7. Dat kan ik allemaal niet meer uitleggen, maar ik stip even aan wat de kern daarvan de zaak is. Dan legt de Hebreeënbrief uit dat Christus hoge priester is van een hogere orde dan alle priesters uit Levi, zoals Caiaphas, maar ook hoger dan Aaron, hoger dan al die Levitische priesters die gediend hebben in de tabernakel en in de tempel. Dat hij van een hoger priesterschap is. Het priesterschap van Melchizedek, de ordening van Melchizedek. En hoe dat precies zit, dat moet u maar eens nalezen, dat laat ik nu rusten. Maar waar het nu wel om gaat, is dat waar Melchizedek zegen betekent voor Abraham, dat nog oneindig veel meer geldt voor Christus. Want als het gaat over Christus, die hoge priester naar de ordening van Melchizedek, wat geeft hij veel zegen, ja toch, als het over de Heere Jezus gaat. Ja, wordt je hart dan niet warm? Als het gaat over zijn goedheid en zijn grootheid en zijn heerlijkheid, wat geeft hij veel zegen. En dat is ook in die gewone aardse dingen, in brood en wijn, brood en water zelfs. Maar we krijgen zoveel meer. Ik weet niet wat u vanavond allemaal op hebt, wat u de afgelopen dagen op hebt, maar het zou best meer zijn dan water en brood. Wat krijgen we veel? Ook dat zijn gaven die ons toekomen vanuit Christus. Daar staan we in het bijzonder weer bij stil als het biddag wordt. Dat we ook die aardse, die concrete gaven uit zijn hand ontvangen. Maar u weet natuurlijk ook wel, dat is het belangrijkste niet als het gaat over Christus. Want bij brood alleen zullen wij niet leven, zelfs niet bij wijn alleen. We hebben meer nodig. Als het over de zegen van die meerdere Melchizedek gaat, dan denken we niet alleen aan iets wat hij geeft. De Heere Jezus geeft niet alleen allerlei zegeningen, maar de Heere Jezus is die zegen in eigen persoon. Dat is een heel belangrijke. Dat hij niet alleen zegen geeft, maar zelf de zegen is in vlees en bloed. Hij is die zegen, midden in een onveilige wereld. Hij is het zelf. En als hij zijn zegen geeft, dan geeft hij ten diepste zichzelf. Hij is die hoge priester die niet zomaar een lam offert, of een ram, of een stier, of weet ik wat, maar die zichzelf offert. Hij is die hoge priester die zelf het lam wilde worden. En wat dat betreft is het wel bijzonder dat Melchizedek brood en wijn meebrengt. Want wat Melchizedek waarschijnlijk nog niet weet, dat weet u wel. U weet het wel. Dat als het over Christus gaat, dat brood en wijn een bijzondere betekenis krijgen. Want als u brood en wijn ziet, en u denkt aan Christus, waar denkt u dan aan? Brood en wijn en Christus, dat kan toch maar één ding zijn. Dan denkt u aan het gebroken brood. En aan de vergoten wijn. Dan gaat het over het heilig avondmaal. Dan maakt hij dat brood tot een teken en zegel van zijn verbroken lichaam. Dan maakt hij die wijn tot een teken en zegel van zijn vergoten bloed, tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Zo worden brood en wijn bij Christus tekenen en zegels van dat heilsgeheim op Golgotha. Het geheim van de verzoening met God. Het wonder van de vergeving van de zonde. Als Christus komt, het brood en wijn, die meerdere Melchizedek, dan laat hij ons weten dat de vergeving voor onze zonden is. Ook voor u en voor jou en voor mij. Vergeving die hij met zijn bloed betaald heeft. Verzoening met God voor zondaren. Of heb je geen verzoening nodig? Of denk je, het is toch niet van mij? Heb je geen vergeving nodig? Denk je misschien, nou ja, zo slecht ben ik toch ook niet? Kun je nog zonder die zegen van de verzoening, van de vergeving? Zonder vergeving ben je pas echt onveilig in een onveilige wereld. Zonder vergeving, dan zul je sterven in je zonde. Zonder verzoening is onze God een verterend vuur. Dat is het ergste wat er is, als je zo voor hem moet verschijnen. Zo gij in het recht wilt treden, o Heer en gade van onze ongerechtigheden, wie zal er dan bestaan? Maar het zingt ook door. Maar nee, daar is vergeving. Dat is weer die verzoening. Altijd bij u geweest. En dat Christus zien in dat brood en in die wijn. In zijn lichaam, in zijn bloed dat reinigt van alle zonden. Daar gaat het om in het geloof. Dat je met je zonden vlucht naar Christus. Dat je je hoop vestigt op hem. Op zijn volbrachte werk. Dat je met je schuld schuilt bij hem. Dat je vergeving zoekt en vindt. Bij de middelaar. Je veiligheid zoeken bij hem. Want alleen bij hem ben je veilig. Dan ben je veilig, wat er ook gebeurt. Dan ben je veilig in Jezus' armen. Dat is de zegen van Jezus. Die zegen die hij meebrengt. Die zegen die hij is. Veilig, midden in een onveilige wereld. Gereinigd door zijn bloed. Verzoend met God. Door dat bloed van Christus. Dan kun je bang zijn voor de duivel en voor de vijand. Maar dan hoef je niet bang te zijn. Dan kun je bang zijn voor wat er allemaal gebeuren gaat. Maar dan hoef je niet bang te zijn. Want Christus is je Heere en je Heiland. En Hij heeft alle macht. En bij Hem ben je veilig. Dan kan de duivel je wel lastigvallen. Maar Christus heeft die vijand overwonnen. En soms... Dan loop je zo met jezelf overhoop en dan zit je te tobben met jezelf en dan denk je, het wordt nooit wat bij mij. En dat wordt het wat ons betreft ook niet. Maar daar geeft Hij nieuwe moed, hoop op de Heere. We hebben dat gezongen. Er is kracht in dat bloed van het lam. Nieuwe kracht, ook in de geestelijke strijd. In die strijd tegen de zonde. Die strijd tegen je ongeloof. Nieuwe moed om versterkt te worden door Hem. Wat betekent die ontmoeting met Melchizedek veel voor Abraham? Je merkt het ook in zijn daden. Je merkt het ook als hij de tienden geeft. Dat laat ik nu verder rusten. Daar geeft ook de Hebreeënbrief in hoofdstuk 7 een hele mooie uitleg aan. Waarbij die weer laat zien dat priesterschap van Melchizedek hoger is. Tenminste, dat priesterschap van Christus hoger is dan het van Levi. Maar hoe dan ook, dan gaat het weer om de Heer Jezus alleen. Dat het gaat om hem. Maar nog even een contrast met een andere ontmoeting. Dat is met Bera. Bera, dat is de koning van Sodom. Want die was er nog, hè? Die was er in die putten gevallen of gesprongen, wat het ook geweest is, maar die komt wel weer tevoorschijn. En waar die Melchizedek met zegen komt, daar komt die koning van Sodom met zijn handelsgeest. Hij begint te onderhandelen. Zo staat dat ook in vers 21. Dan zegt die koning van Sodom, geef mij de zielen, dus de mensen, Maar neem de haven, dus de buit, al die goederen, neem die voor u. Ja, toen ik dat voor het eerst las, dacht ik, nou ja, dat lijkt nog niet zo'n slecht voorstel. He, dan denk je van, nou ja, dan moet die koning de mensen weer hebben en dan heeft Abraham de buit nog. Dat lijkt toch een redelijk voorstel. Maar als je er goed over nadenkt, is het veel meer een heel slim voorstel. Want wie kan hier de voorwaarden stellen? Wie heeft hier de mensen en de haven, de buit? Abraham heeft alles. Wat kan die koning van Sodom tegen Abraham beginnen? Abraham heeft Kedorlaomer overwonnen. Wat kan die koning van Sodom beginnen als Abraham zegt, dit is de dag die de Heere geeft. Ik ben de koning van Sodom. Dit is de dag. Ik heb het land. Dat heeft de Heere mij beloofd. Ik ben de nieuwe koning. Dit is de dag die ik krijg van Gods wegen. Had hij kunnen zeggen? Dat had hij kunnen zeggen? En dat doet hij niet. Abraham had de macht kunnen grijpen. Maar Abraham weigert de macht te grijpen. Abraham weigert het recht in eigen hand te nemen. Abraham vestigt zijn hoop op de Heere alleen. Hij weet, de Heere heeft het beloofd en ik neem het niet zelf. Dan wil ik het ook uit Gods hand krijgen. En dan zien we iets van dat geloof. Later, dan zie je weer dat hij toch weer, ook zelf alweer, God een handje wil helpen en dan gaat het helemaal fout. Maar hier niet. Hier zien we weer die vader van de gelovigen. Dat hij weet, de Heere staat garant voor de vervulling van zijn belofte. Als hij het beloofd heeft, dan zal de Heere daarvoor zorgen. Op een eerlijke manier. En die buit dan? Die mag hij toch houden van de koning van Sodom? Maar Abraham weigert zelfs de buit. Hij zorgt wel dat zijn metgezellen een eerlijk deel krijgen. Dat was ook eerlijk, dat was ook het recht van die tijd. In vers 24 staat dat. Maar zelf weigert hij ieder geschenk van Sodom. Hij zegt radicaal nee tegen de zegen van Sodom. Waarom? Dat heeft te maken met de zegen van de Allerhoogste God. Begrijp je dat? Ja, zegt iemand, maar weet je dan niet, Abraham, hoe rijk Sodom jou kan maken? Jawel, dat weet hij best. Dat weet Abraham heel goed. Maar Abraham weet ook hoe goddeloos Sodom is. Abraham wil op geen enkele wijze verstrikt raken in die goddeloosheid, in die verleidingen van Sodom. Het is alsof hij in de verte al het gerommel hoort van de donder van de oordelen van God. En dat staat ons weer de vraag, wat doen wij? Waar zoeken wij de zegen? Het gaat over zegen in een onveilige wereld. Waar zoeken wij de zegen? Wie de zegen zoekt in deze wereld, heeft alle reden om zich zorgen te maken. Daar kun je bang van worden. Wat staat ons te wachten? Wat zal er gebeuren? Dat weet ik niet. Dat weet niemand van ons tenminste niet. Maar wie de zegen zoekt bij de Heere, hoeft niet bang te zijn, wat er ook gebeurt. Goed beschouwd is er maar één ding waar we bang van moeten zijn. En dat is verder leven zonder Christus. Dat is verder leven zonder verzoening met God. Maar met Jezus hoef je niet bang te zijn, wat er ook gebeurt. Want met Jezus heb je de zegen. Met Jezus ben je veilig midden in een onveilige wereld, wat er ook gebeurt. Je merkt aan Abraham hoe vastbesloten hij is de zegen alleen te zoeken bij de Heere. Ook in vers 22. Dan zweert hij bij de Heere, de Allerhoogste God, de Schepper van hemel en aarde, dat hij niets meer wil van Sodom, maar dat hij alles verwacht van de Heere. Als God mijn God maar met mij is, dan heb ik niets te vrezen. Zegt u het mij? Als het maar is. Met Jezus. Om Jezus wil. Amen. Daar gaan we ook van zingen. Nu dan het vierde vers van Psalm 107. God bracht na tegenheden hen weer op het rechte pad. Dus dan vers 4 van Psalm 107. Zullen we danken en bidden? U danken wij dat u dat doet. Dat u na tegenheden toch weer op het rechte pad brengt. En we bidden ook dat u dat doet. Ook vandaag. Dat u ons weer terugbrengt bij u. En dat u ons bewaart bij u. En dat we niets anders willen dan de zegen van u. Als het maar is met u. Die zegen in u, Heere Jezus Christus. In uw kruis. In uw gebroken lichaam. In uw vergoten bloed. Dat bloed dat reinigt van alle zonden. We danken u voor uw woord, ook van deze avond. Zegen dat voor jong en oud. En zegen het elke keer als we daarin lezen. En laat ons hongerig zijn naar u en naar uw woord en naar uw dienst. Zegen uw gemeente hier, de broeders in de kerkenraad. Ook onze broeder in de dienst van het woord, die hier herder en leraar mag zijn, zegen hem en zijn gezin. En laten ze gedragen worden in de gebeden, hier ook tot rijke zegen zijn. Zegen iedereen die in uw dienst mag staan en geef dat we allemaal een levend lid zullen zijn, geen dood, maar levend. Levend naar uw woord, levend uit u en door u en voor u. Om midden in deze wereld, midden in deze onveilige wereld toch te leven. Onder uw zegen, onder uw hoede, als het maar is met u. U weet het als ze beproefd worden. U weet het als er zorgen zijn, als er spanningen zijn. Als we met ziekte worstelen. Misschien zelfs in het ziekenhuis, als er nood is, zorgen, problemen. Als we de donkere dalen moeten gaan, ontfermt u zich. Geeft u kracht naar kruis. U weet ons wel te vinden. U kent ons door en door. Laat ons niet aan ons lot over, maar wees ons genadig. Voor het eerst en telkens weer opnieuw. Verlaat niet wat uw hand begon, o levensbron. Wil bijstand zenden. Om Jezus wil, amen. Wij zingen nog van Psalm 124, de verzen 1 en 4, dat Israël nu zeggen blijft van geest. En ook vers 4, we ontkwamen haast des vogelvangers, net 1 en 4 van Psalm 124.
Oh.
Gemeente, ga dan heen in vrede, ontvang de zegen van de Heere voor u en voor de uwen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.